Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte is Zefanja 3. Zefanja 3. Door te zingen psalmen, psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 72, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 86. Psalm 40, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte, Zefanja 3. Door te zingen psalmen, psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 72, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 86. Psalm 40, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
De werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 1 en daarvan het eerste. En ook het tweede vers, psalm 1 vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond, geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 2 van psalm 1.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, wederom uit het boek Sefania, het derde hoofdstuk. Sefania 3, dat hoofdstuk dat spreekt over wee en wel, onheil en heil. Sefania 3, doch eerst luisteren wij naar de samenvatting van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op den Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niets, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot een roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen den naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren, der moren, zullen mij ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offerander brengen. Te dien dagen zult gij niets beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardige hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligens bergs wil, maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blij en spring op van vreugde, van ganse harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn en met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen, en ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen verzamelen, en ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder al de volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
Rood, moeder ons voor het heilig aangezicht des Heeren in de gemeenschap. Uw heiligheid, Heere, uw heiligheid is die kostelijke deugd die wij allen moeten leren kennen aan deze zijde van het graf. Want we gaan straks een heilige God ontmoeten. Krachtens onze val is er nog wel enige kennis van het goddelijke wezen gebleven. Maar wie u werkelijk bent, weten wij niet meer. En daarom is de waarachtige bekering, Heere, toch altijd het verkrijgen, het ontvangen van Gods kennis, wie u bent. Een heilige God, zo volkomen afgescheiden van het boze, het goddeloze, het zondige. Zo volkomen, gij kunt er ook geen gemeenschap mee hebben. Dan valt alles buiten uw liefdesgemeenschap, wat niet in overeenstemming met uw wezen is gebracht. En daarom moeten wij u leren kennen als een heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan. Omdat in die weg van het verlies en naar die winst zal komen van de rechtvaardigmaking van onze ziel, want dan zijn wij weer in overeenstemming met u en met uw recht. En zal het ook straks in de weg van de heiligmaking hier eindigen in de heerlijkmaking daarboven. Een heilig volk, een verkregen volk, bij een heilig God. Heere, dat is toch wat wij ten diepste niet willen horen, wat wij niet kennen en wat nochtans het wezen van de prediking uitmaakt. Wilt u dat dan ook schenken? Het is altijd ongevraagd, ongewild. En daarom altijd een wonder als het gebeurt. Maar u wilt nog in de weg der gebeden daarmee heilig lastig gevallen worden. Dat wij u niet aan uw plaats zullen kunnen laten. Want we hebben het ook vanmorgen gehoord. Een van die ontzettende gruweldaden van een mens is dat hij u wel aan uw plaats kan laten. Zij naderen tot mij niet, heren. En dat is eigenlijk en feitelijk en letterlijk een afstand nemen van u tot u niet naderen. Nee, wat is dat gans anders dan een ontdekte zondaar die het niet meer kan, omdat gij heilig zijt en woont en droomt in een ontoegankelijk licht. Die kan niet naderen, maar van nature willen we het ook niet en zullen we het ook niet. Maar u bent nabij gekomen, u nadert tot uw volk. U heeft in de zoon van uw liefde een weg gebaand naar dat menselijk geslacht. Waar hij mens geworden is en zo bent u nabij gekomen. In het vlees van de mensenkinderen. U, o gezegende Emmanuel, zijt mens geworden. En zo is uw goddelijk wezen tot de mens gekomen. Om in die gestalte de straf te dragen. Om in die weg mensenkinderen weer te laten naderen tot uw heilig en heerlijk koninkrijk. Nader tot u. En dan gaat de kerk het ook zingen. Het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Gij die eertijds ver waart, maar nu nabij gebracht door het bloed van Christus. We staan er buiten. We staan van verre. En we hebben geen belang bij u en bij de eeuwigheid. Heren, maar dan wilt u nog, ook deze dienst mocht het zijn, gebruiken om mensen daar ten eerste van te overtuigen. Om in die weg van de overtuigende genade ook plaats te maken voor uw gezegende zoon en eeuwig schoot en wonderkind. Heren, wilt u dat nog doen? Wij moeten dan ook beseffen, en dat is er ook al niet van nature, wat is er wel dan alleen maar kwaad en een slechte gedachte van u. Maar wilt u het nog geven, dat we ook beseffen mogen dat het altijd zal zijn, alleen mogelijk vanwege het vrije van uw welbaar. Daar ligt voor de mens en ten eenemale uitgesloten zijn van alle recht op de zaligheid. Daar ligt anderzijds ook de enige mogelijkheid voor een die er buiten staat, dat hij nog zalig kan worden omdat gij verkiest, omdat u opzoekt, omdat u die gaarne vergevende God in Christus zijt. Heren, we mochten vanmorgen een ogenblikje stilstaan bij dat wee. En ook daarvan geldt nog niet de helft, is ons aangezegd. Wat zal het zijn om in dat eeuwig wee terecht te komen? Hier wordt het nog gezegd, wee u. Wee u, fariseers. Wee gij, schriftgeleerden. Hier klinkt het nog. De oproep in dat wee, toch uiteindelijk ook opgesloten, die oproep om nog te breken met dat oude leven. Vergun daartoe uw genade. Omdat de plaats zal komen voor het wel. Het wel van dat goddelijk welbehagen. Wel zal het hen gaan die Jeruzalem beminnen. Wel zal het hen gaan die God krijgen lief te hebben. Wel zal het hen gaan die van zichzelf verlost zullen worden. Eeuwig wel bij uw volk. Waar zij mogen eindigen in die storgeloze rust. Heren, en dat is ook deze dag. Dat is iedere zondag. Dat is ten diepste alle tijden door aan de orde. Eeuwig wel of eeuwig wee. Heren, en wij kiezen allemaal voor dat eeuwige wee. Daar hebben we voor u gekozen. Wij volharden in die keuze. Maar wil ons dan met uw goddelijke keuze. Heren, breng aan de kant van het verlies. Wil door uw goddelijke keuze, onze keuze tegen u te niet doen, omdat wij vallen aan uw zijde. Heren, dan hebt ge in die dag van uw heerkracht een gewillig volk. Die gaan in beginsel hier weer beantwoorden aan uw goddelijk beeld, waarin gij eenmaal die mens hebt geschapen. Heere, wilt u ons zo ook nog geven een prediking uit uw hand, deze voorbereidingszondag. Heere, voorbereiding, ieder ogenblik kunnen wij voor u ter verantwoording worden geroepen. Wat zullen wij dan antwoorden als we van u niet geleerd zijn, op 1000 vragen geen antwoord? Heere, maar schenk dan nog en gebruik daartoe ook nog deze dienst, schenk daartoe nog dat ene noodzakelijke waardoor wij voor u zullen kunnen bestaan. Christus verheerlijkt in het hart van een zondaar. En daarin ligt ook de enige weg tot uw tafel hier en uw tafel daarboven. Maak het alles nog wel, Heere. Geef nog te spreken en geef nog te luisteren. Mag alles ook met stichting in deze dienst geschieden. Met stichting. Met eerbied en ontzag, want gij zijt heilig en gij wilt ook dat in alle opzichten uw naam geheiligd zal worden in de aanroeping, in de weg der gebeden, in het zingen van de psalmen Davids, in de verkondiging van uw woord, maar niet minder in het luisteren. Heren, oud en jong, met eerbied vervuld, mogen luisteren naar u daar spreekt een heilig God. Heren, dan zal de ernst ons niet in de hemel brengen. Dat is waar, maar zonder die ernst zullen we er ook niet komen. Heren, gedenk dan en geef nog eerbied in ons zag, in alle verrichtingen, ook in deze dienst. Gebied er nog uw zegen over, maar niet alleen hier. Over het rond der aarde waar er nog samenkomsten mogen wezen, wil al uw getrouwe dienstknechten vervullen met godsvrezen. Geef hen vrijmoedigheid en blijmoedigheid om uw woord uit te dragen. Mogen ze er zelf ook nog een weinigje in delen. Heren, want het heeft u ook gezegd, dat die bij het altaar dient ook van het altaar zal mogen eten. Wilt u zo nog gedenken uw eigen werk, uw eigen kerk. En geef ook dat deze dag mag zijn een dag van uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheuging van uw heilige engelen voor uw heilige aangezicht. En ook tot verheuging van uw volk op aarde, als ze het mogen horen, deze of die is in Sion geboren. Hierop dat ook deze dag een dag zal zijn van knersing der tanden in het rijk van de vorst der duisternis, als een roof hem wordt ontnomen, een prooi uit zijn handen wordt weg. Heren, stel dan al uw getrouwe dienstknechten tot rovers van de hel. En geef zo ook deze dag nog stof van vreugde en blijdschap bij allen die uw naam lief hebben. Die met de vreze Gods bekend zijn gemaakt. Heren, wees zo nog ons in alles nabij en goed. Wij vragen het om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben vanmorgen mogen spreken over dat wee over Jeruzalem. De zonde van Juda. En ook het oordeel dat daarop komt. Dat ook eenmaal ons allen zal treffen. Verwacht mij, gemeente, verwacht u hem nou? Is er hier een volk dat hem verwacht in zijn orde? En hij zal komen. Want de Heere zal opstaan tot de strijd en hij zal zijn haat als wijd en zijt. Verjaag, verstrooid, onzucht. Verwacht mij van een wonder. Als door die eerste verwachting heen ook plaats gemaakt is voor een tweede verwachting. Het is uw komst die mijn heil volmaakt. Een verwachting van die laatste komst van Christus op de wolken. Opdat God zal zijn voor dat volk alles en in allen. Bron van eeuwige aanbidding en vertroosting. Die krijgen een levende verwachting. Die zijn ook wederom geboren tot een levende hoop. Vanmiddag willen we van dat volk spreken dat eeuwig wel zal ontvangen. Dat is eeuwig heil. Wee is onheil. Wel is heil. Het goede zij zullen God ontvangen. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En daarvan spreekt met name dat tweede gedeelte van Zefanja 3. Waarvan wij met de hulp des Heren willen overdenken. Wat u vindt opgetekend in het 9e vers. En het 12e. Waar wij lezen. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. Opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Vers 12. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Tot zover. Zefanja 3, vers 9 en 12. Schrijven wij uit boven de prediking. Het overblijfsel. Het overblijfsel. Ja, het oordeel komt over Juda, is ook gekomen, zal komen over ons allen. Maar te midden van al die mensen, de eeuwen door, zal er een overblijfsel zijn naar de verkiezing van Gods genade. Dat overblijfsel, Amos spreekt ervan, Zefanja hier, ook Paulus weet daarvan, dat overblijfsel. En daarvan zouden wij vanmiddag willen spreken. Eerst de weg, dan het volk. Zefanja 3, vers 9 en 12. Het overblijfsel. Ten eerste staan wij stil bij de weg. Hoe wordt men één van dat volk? Vers 9, gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Daarin wordt gesproken over de weg tot de zaligheid. En ten tweede, het volk. Daarvan spreekt vers 12, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk, die zullen de naam des Heren betrouwen. Geliefden, het overblijfsel. Ten eerste de weg, ten tweede het volk. Wij zullen nog met elkaar zingen van Psalm 72, vers 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen. Dienstvaardig tot zijn eer, behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn in het 7e vers nooddruftig en zal hij beschonen. Aan de armen uitgedaan, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan, al zijn geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden, zijn dierbaar, kostbaar in zijn ogen. 6 en 7 van Psalm 72.
Thank you.
Pleistelgemeente staan we eerst stil bij de weg. Wat voor een weg? De weg van de waarachtige bekering. De weg van de waarachtige bekering, is dat een weg? Ja. Dat is een weg en dat is een werk. Een werk dat God aan zijn kinderen heeft, een weg die hij met hen gaat. En wat is die weg? Wat is dat werk? We lezen dat in vers 9. Kijkt u goed. Daar staat de weg. Hoe God zijn volk bekeert. Vers 9. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Opdat ze allen de naam des Heren aanroepen. Opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Gewisselijk, zeker. Dit staat vast. Zo zal het zijn. Zeker. Dan zal ik de Heren. Dan, wanneer? De kanttekenaar zegt, en lees deze schitterende kanttekening alsjeblieft ook na. Een hele rijke kanttekening. Zo zuiver in de verwoording van wat hier staat. Dan zegt de kanttekenaar, dan zal zien op de tijd van Christus zijn komen tot de wereld. Want tot dat ogenblik toch met name Israël. Waar God zijn bemoeienissen mee heeft willen hebben. Maar daarna ook de volkenwereld naar Pinksteren. Gaat het evangelie de wereld in dan. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Daar staat eigenlijk dan zal ik de lippen van de heidenen veranderen. De lippen veranderen van vuile tot reine, van zondige tot geheiligde lippen maken. Dus die lippen worden veranderd. En onder lippen verstaan wij de mond, de tong, de spraak. De spraak. De spraak zal veranderen. En al denkt u vanmiddag misschien, ja, maar dat is toch niet de bekering, dat je spraak verandert. Het gaat toch niet om je lippen, het gaat om je hart. Kinderen vragen toch, ouders, dat doen ze toch wel of niet? Om nieuwe lippen. Ze vragen toch om een nieuw hart. Nou, het eerste, gemeente, hoeven wij niet aan te maken. Maar om God het zegt zoals hij het zegt. En dat moeten wij ook eens afleren. Om overal een, ja, nou ja, niet zo'n kanttekening natuurlijk, maar een kanttekening bij te maken van onszelf. Waarom zo? Een tweede, probeer te verstaan wat de Heere hiermee wil zeggen. Hij heeft daar reden voor. En daarom wijs ik ook naar die kanttekening. Die kanttekening, ja. Die komt niet uit een onwillig en wederstrevend hart, maar mag ik geloven uit een door God bekeerd hart. Niet dat zo'n hart dan altijd de juiste toon weet te treffen. Dat is ook wel zo. Maar ach, ik reis toch liever met dat volk mee. Met al die wijsheid van onze tijd. Buiten de godsvrucht om. Maar goed, wat zegt die kanttekenaar? Die zegt dan ook, die verandering van lippen moet u zo verstaan. Van hart en mond. Van hart en mond. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw lof vermelden en uw eer. Het een niet zonder het ander. En dan heeft u gelijk, het begin met het hart. En dan wordt die mond ook anders en die handen anders. Dan wordt alles anders. Maar versta het dan zo, zegt de kanttekenaar. Hier wordt in dit vers 9 gesproken van de waarachtige bekering. Door de wederbarende genade van de Heilige Geest. Van hart en mond. En zo wil het verstaan. En nog een derde. Het is niet zonder oorzaak, niet zonder grote oorzaak. Want wat wil dat zeggen? De lippen, wel, zo komen wij openbaar. Wij kunnen dat hart niet zien. Maar wat iemand zegt, dat horen we wel. En zo zeggen we nou, kinderen, luister eens. Iemands spraak maakt hem openbaar. Met andere woorden, wat erin zit, dat komt vaak via de lippen naar buiten. Wat erin zit, dat komt naar buiten door je spreken. Daaraan kun je wel horen met wie je te maken hebt. Een voorbeeld. Jacob wil zijn vader bedriegen, Isaac. En kinderen weten ook wel hoe Jacob dat samen met zijn moeder heeft gedaan. Hè? Over zijn handen, dat velletje van een schaap. En Esau, blind, die voelt het en zegt, ach, het zijn de handen van Esau, maar het is de stem van Jacob. En dus in die stem kwam hij toch openbaar. Hij ontkent het voorts, dat wel, maar voelt hij wel. En als nou de Heere zijn volk wil ontmoeten, wat zegt hij dan? Als de Heere met zijn volk wil spreken, wat zegt hij dan? Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. De Heer hoort graag de stem van zijn volk. Dus nogmaals gezegd, die stem, die tong, die lippen, die mond, spraakorgaan, is het middel waardoor wij naar buiten brengen wat van binnen leeft. U heeft gelijk, we kunnen ook iets anders zeggen dan de leeft. Het is allemaal waar, maar in beginsel houden we even die eenheid vast. Wat in het hart leeft, dat komt door die spraak naar buiten. Uw spraak maakt u openbaar. En zo verstaan we dat. En wat staat er dan? De komst van Christus zal het evangelie wereldwijd worden verkondigd. En dan zullen heidenen bekeerd worden. Wat betekent dan? Dan zullen ze andere lippen krijgen. Omdat hun hart veranderd wordt, zal ook hun spreken veranderen. Daarvoor spreken zij van wereldse dingen. En hun lippen roepen de afgoden aan. Maar dan zal dat niet meer zo zijn. Dan zullen zij de naam des Heeren aanroepen. En zoals hij van andere dingen spreekt, voelt u wel, het ziet dus op de waarachtige bekering. Andere lippen krijgen, andere spraak, een andere tong, ander spreken. Hoe gaat dat? Nou, dat gaat helemaal niet van onszelf. Want wat er van onze tong geschreven staat, dat is duidelijk. U weet, Romeinen 3, Paulus, wat hij ervan zegt. Over de mensen keel is een geopend graf met hun tongen, daar heb je het, hè, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Jacobus zegt het zo, de tong is ontstoken van de hel. Dus je tong wordt bediend vanuit de hel. De duivel gebruikt je tong, je spreken, om verkeerde dingen te zeggen. Om je tong te misbruiken. Dus daar wordt het misbruik van onze tong duidelijk aangegeven. Een onbedwingelijk kwaad vol dodelijk venijn. Zo spreekt respectieve Paulus en Jacobus van de tong, de mond, de lippen. Zo is het. En als een mens het zal moeten doen, zal het nooit kunnen, want hij zal blijven liegen en bedriegen, want hij is er een van de duivel en dat is de aard van Satan, dat hij niet anders kan dan liegen en bedriegen. En zijn kinderen kunnen ook niet anders. We zijn allemaal leugenaars. Slangenvenijn is onder hun lippen, dat is wat. Als zo van een mens wordt gesproken in zijn natuurstaat. Dat moet anders. Naturen bedriegen onze lippen, God en onze naasten. Nee, God kun je niet bedriegen, dat weet ik wel. Maar we spreken verkeerd. En wat is dan de weg? Geliefde, wat ik nu zeg van Jacobus en Paulus, daarvan zegt u, en dan zeggen de kinderen ook, dat heb ik al zo vaak gehoord. Als God een mens bekeert, maakt hij dat bekend. Nou, zegt u, maar dat weet ik al lang hoor. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Over mijn tong, dat die aangestoken wordt door de hel. Dat is allemaal bekend. Daarmee ben ik niet bekeerd, nee. Maar wat is het dan? Wat is het dan, die weg? Wanneer gebeurt het dan wel dat ik een ander hart ga krijgen? Een andere taal ga spreken? Oog zie ik oog ga krijgen, dat is een goddelijke daad voor de zuiverheid van de lippen Gods. Daar ligt het begin altijd. Dat een mens dat gaat leren. Dat alleen die lippen van God, ik spreek mensvormig, hè? Dat alleen de lippen van de God waarheid spreken. Oh, dat ogenblik, dat vergeet je nooit meer. Want dan is het waar, dan heb je duizend keer in de kerk gezeten, heb je duizend keer gehoord wat een mens is. Maar dan als God het gaat zeggen, en als een mens nou geloof krijgt dat die lippen waarheid spreken, dan valt die slag naar binnen. Dan zit je in de bank als je het van God hoort. Dan zit je in de bank als inderdaad zo één. Wie vol is, die vol is van slangen vanijn, dan is het waar wat God zegt. Hè? Die lippen van God spreken de waarheid. En dan slaat het naar binnen, dan zit je in de kerk als een bedrieger en een leugenaar en een kind des Satans. En dan komen al die woorden van Paulus en van Jacobus en al die andere woorden uit de schrift terug. Maar nu in die volle waarheid, als een steen op je hart, als een waarheid die je verbreekt en verbrijzelt. Want dan heb je het zelf van God gehoord. En dat is altijd de bede ook voor de dienst, in de dienst. Heren, dat ik uw stem mag horen, daar heb je het. Uw stem mag horen. En dan wordt het hart verbroken. Zolang het blijven woorden van mensen, voorgang en ouderling. Dan houdt u het op een menselijke stem. En zo gaat u ermee om. U legt het naast u neer. Maar als u het uit Gods mond gaat horen. Dan wordt het waar. En de waarheid verbreekt altijd. Dan komt de waarheid van uw eigen bestaan aan het licht. En dat vergeet je maar. Hè? Dat is zo'n wonderlijk ogenblik. Als dat gebeurt, dat er maar twee lippen zijn in heel de wereld die waarheid spreken. De lippen van God. De ware God. Daar valt het onderscheid. Want wij zijn alle 7 miljard mensen op aarde godsdienstig. Hoe komt dat dan? Omdat we in het paradijs zijn geschapen met een hart dat bedoeld is om God te vereren. We hebben God verlaten, maar vereren zullen we. Er is nog een sprankeltje godskennis. Dus wij formeren onze eigen goden, die aanbidden wij. En daarom is al ons aanbidden, al ons spreken over God vals. Want het mist de ware kennis. En dan ga ik nog een keertje terug naar die kanttekenaar. Nou, lees hem alsjeblieft door. Wat zegt die kanttekenaar verder? Als God dan zo een mens bekeert door die wederbarende genade van de Heilige Geest een ander hart en een andere tong geeft, dan gaat hij A. Anders van God gevoelen, anders van God spreken, en hij gaat God anders dienen. Hoort je? Anders van God gevoelen. Want wat voelt een mens van God? Ja, er zal wat zijn, hè? Dat zegt iedereen, er zal wat zijn. En ieder vult dat in nadat het hem uitkomt of thuis geleerd is. Hè? Maar dan krijgt de mens een zuiver gevoel. En dat woord moet u onthouden, dat zuiver. Hè? Misschien ergert u zich ook wel eens aan onze gezindte. Onze gereformeerde gezindte hebben het altijd over de zuivere prediking. En de zuivere leer. Zuiver. Denk je, ja, het zal wel waar zijn. Hè? Maar begrijpt u nu? Dat is wat die kanttekenaar ook zegt. Die zegt, kijk, als de Heer nou gaat werken door zijn Heilige Geest, dan krijg je een zuiver gevoel. En dat betekent hier besef van wie God is. Dan ga je zuiver over de Heere spreken. En dan ga je zuiver hem dienen. En daaraan, geliefde, kun je ook inderdaad kennen of de mens werkelijk door God bekeerd is. Niet dat hij dan in geen enkel opzicht meer dwaalt, want hij moet nog veel leren hoor. Maar toch kunt je wel horen, ach, die is van God geleerd, want die heeft godskennis. Ja. En dat komt ook openbaar in dat leven. En als dat er niet is, dan is er nooit iets van God bij geweest. En dan kun je duizendmaal rechtzinnig spreken over de Heere. En dan kun je spreken over een eenzijdig godswerk. En dan kun je zeggen dat we dood liggen, de zonde en de misdaad. En dan kun je zeggen dat de wonder van de hemel moet gebeuren. En al die waarheden meer en die zijn waar. Hè? Maar dat is maar van horen zeggen. Maar die hebben dan nooit van God geleerd. Die kennen God niet. Die kunnen misschien vleeselijk benauwd zijn. Die kunnen overspannen zijn geweest, een zwak gemoed hebben, nog zoveel meer. En doorvloeien in angst en vrees. Maar nooit een heilige God ontmoet. Nooit een rechtvaardige God leren kennen. Die hebben geen ware geldskennis. Dat is allemaal eigen gevoelswerk. En daar ligt dat onderscheid. Dus nog een keer, als God een mens begint, dan krijgt hij een zuiver gevoel, besef van de God. Van zijn heiligheid. Van zijn hoogheid en zijn heerlijkheid en van zijn schoonheid, schoonheid, schoonheid ook, want God is schoon. De waarheid is schoon, onuitsprekelijk, schoon, onuitsprekelijk schoon. En dan krijgt die ziel ook lief alles wat van God is. Geliefde, de weg, ik zal zijn reine spraak geven, begin dus met het spreken van God. En dat gaat die ziel geloven. En als God gaat spreken. Gelicht dood in de zonde en de misdaad. Dan krijgt hij de geloof op. En dan ziet hij zijn eigen toestand. En dan worden die woorden van God waar. En dan zegt hij: Heer, ik lig midden in de dood. En dan komt die nood in het hart. En dan komt daar voor het eerst een kermen tot God. Voor het eerst een waarachtige schreeuw. Niet uit een vleeselijke benauwdheid. Maar vanuit een werkelijk besef van de omstandigheden waarin de mens verkeert. Dan hangt hij aan een rotte draad boven de hel. Dan kan hij ieder ogenblik voor eeuwig verloren zijn. Dat brengt, daar begint het. Dat waarachtig klagen tot God. Dan gaat hij, dat woord kende hij niet. Dan gaat hij voor het eerst om, in zijn leven om genade vragen. Genade. Wat het is, dat kan hij niet uitleggen. Maar één ding weet hij wel, die ziel die in de benauwdheid is gekomen. Genade, dat is iets van God. En dat heb ik nodig. Want uit en van mezelf zal ik nooit tot God kunnen terugkeren. Ik lig zo verloren, verloren, verloren. Gena, o God, gena. Wat het is nogmaals, dat weet hij niet. Maar het is een wonder. En hij heeft het nodig. Maar dan moet hij leren. Weet je wat hij moet leren? Van nature, als hij dan genade nodig krijgt, dan wil hij eigenlijk genade voorrecht. Wat betekent dat? Genade voorrecht. Dan zegt de Heer, ik lig hier in mijn arm. En ik kan mezelf niet meer helpen, maar dat kunt u toch wel doen. Ik hoor in de kerk zo vaak dat u almachtig bent. Doe u het dan. Voor u is toch maar één woordje en ik zal levend zijn. Dan gaat die mens vragen om genade, om ingrijpen van God. Maar voorrecht, dat betekent met terzijdestelling van het recht dat die mens gezondigd heeft. Dat hij eeuwige dood verdiend heeft. Dat weet hij wel. Maar hij beseft niet dat die straf voltrokken moet worden. En eigenlijk zegt hij in die schreeuw tot God, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, zegt hij eigenlijk, Heere, wilt u, hè? Nee, zo beseft hij dat niet, maar dat is wel de achtergrond. Dan zegt hij, Heere, kunt u daar niet over die schuld heen stappen? Kunt u dan die straf niet intrekken? Kunt u mij niet genadig zijn? Gena, voorrecht. En dan gaat de Heere leren, nee, want ik ben God. U heeft gezondigd. En ik heb gesproken, de ziel die zondig zal sterven. Dus die moet sterven. En dan wordt hij gewezen op Christus. En dan gaat hij het anders doen. Hij heeft geleerd, oh, aan dat recht van God moet voldaan worden. Die straf moet voltrokken worden. Maar er is een Christus die het gedragen heeft. En dan gaat hij zich wenden tot Christus. Om, ja, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, om hem nu te vleien. En dan gaat hij de Heere Jezus aanspreken. Heere, zou ik dan in uw offer mogen delen? Dan gaat hij proberen om wat hij eerst bij een God die hij niet kent, maar als rechter wel heeft ontmoet, als heilig en rechtvaardig God iets van hem heeft gezien. Nu gaat hij hetzelfde doen bij Christus. Meelij. Heb meelij met mij. Heb erbarmen met mij, zonen Davids. En dan zegt de Heer, met eerbied gesproken, wat komt ge doen? Ik ga verloren. En ik heb u nodig. Waarom? Om niet verloren te gaan. Heb u me daarom nodig? Voelt u dat, gemeente? Wat hier gebeurt? Eerst genade voorrecht. Dan genade doorrecht. Maar niet door mij, door een ander. En die moet het dan maar schenken wat hij verworven heeft. Nog steeds in al zijn armoe een mens met een zeker recht. Het recht van de bedelaar. Die meent in zijn ootmoedige gestalte een grond te hebben om God te bewegen, om genadig te zijn. En daarom, ik keer weer terug naar die schitterende kant. Dat zuivere gevoelen van God. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. En hij moet de zonde straffen. En er moet dan ook een hel zijn. Waarom? Omdat God goed is. En toen we dat leerden, gemeente, dat is niet te zeggen. Want van nature bent u, ben ik, zijn wij samen met afkeer en afschuw vervuld. Als het gaat over de hel, dat is zoiets vreselijks. En het is ook niet eens zeggen hoe ontzettend vreselijk dat is. Maar diep in ons hart een afkeer naar God. Hij zegt het in zijn woord en het zal ook wel. Maar ten diepste nee. En hoe vaak heb ik het niet gehoord van mensen buiten de kerk. Nou, bij zo'n God wil ik helemaal niet horen. Iemand die mensen in de verdoemenis werkt. Bij zo'n kerk wil ik niet zijn. Is dat zuivere waarheid? Dit is afschuwelijk. Ja, zo denken we allemaal. Durf je misschien niet te zeggen. Maar als de Heer zich bekend gaat maken. Werkelijk in zijn schoonheid. En in zijn heerlijkheid, in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Als hij gaat betonen wie God is. Dan heb ik gezegd, daar moet er een hel zijn. Omdat God goed is. Als God niet goed was, hoefde er geen hel te zijn. En dan kunnen we zo bij God wel aanschrijven. Begrijpt u wel. Maar juist omdat hij goed is, zo volmaakt goed is. Daarom moet er een hel zijn voor allen die niet goed zijn. En die bij God niet kunnen leven. Met hem geen gemeenschap kunnen hebben. En daar zal het over gaan. En op die plek gaat nou God zijn kinderen brengen. Er is een hel. En die heb ik verdiend. En die moet er zijn. Die moet er zijn. Maar God is zo heilig. God is zo goed. Kijk, en dat is nou zuiver gevoelen van God. Daarom zei die oude mensen vroeger ook, als God de mens bekeert, dan bakert hij, hè, zo'n ziel tussen de deugden van God. Dat waren zijn opvoeders. Die deugden voeden de mens op in de ware godskennis, wie hij is. En daar gaat hij leren dat er een hel moet zijn, krachtens de goedheid en de liefde van God. Een plaats waar het onrecht, afgescheiden van God, onder zijn toren moet zijn. En dat ogenblikje. Dat er een hel is, dat ik daar hoor. Rechtvaardig, al is het met een schreeuw in mijn hart, die is er ook. Genauw, o God, maar nou doorrecht. Dat plekje, daar brengt hij nou zijn volk zuivere kennis van wel goddelijke wezen. En in die weg worden mensen nou geleid. En daar, waar dat besef niet maar in het verstand, maar in het hart wordt geboren, waar zo de straf. In alle waarheid wordt erkend. Ja, daar is geen afkeer meer. Daar is alleen maar een aanbidden van dat verdoemend recht Gods geliefd. Daar valt die mens nou. In handen die eeuwig meevallen. Want daar had God voor zo'n verdoemelijk zondaar. Van het brandofferaltaar, kom, daar gaan we nu naartoe. Van het brandofferaltaar een lam nemen. Een lam. Om dat aan zo'n verdoemelijk mensen schenken. En daar wordt het nou waar. Een lam geslacht voor verloren mensenkinderen die niet uit boosaardigheid meer denken over God. Maar die aan de zijde Gods gevallen zijn en God hebben goedgekeurd schoonheid. Hebben gezien ook in zijn straf, ook daarin is hij schoon, is hij God, is hij volmaakt, die zo aan Gods kant vallen, ontvangen een lam. Want waar de Vader mee tevreden is, omdat zijn toren het lam is uitgeblust, daar zal ook Gods kind mee tevreden zijn. Dit offer alleen kan u behagen. Al mijn offers van tranen, gebeden en zuchten, dat zijn even zoveel aantijgingen van Gods grote eeuwige liefde, die u niet kunt afkopen met ene zucht of gebed of traan. Dat is een zo grote miskenning van de waarde en de hoogheid van dat goddelijk wezen, alsof u met een traan uw zonde goed zou kunnen maken. Dat is zo'n aanranding van zijn heerlijkheid. Daar moeten we met schaamte vervuld worden. En vanmiddag zien alleen dat lam. Daar heeft God met tevredenheid op gestaard. Daar heeft hij al zijn toren op laten ontbranden. Heel de straf voltrokken. En waar de Vader mee tevreden is, Er is nou ook die verloren zondaar mee tevreden als dat lam geschonken wordt in het uur dat hij voor eeuwig moest omkomen. Dan mag hij rusten en zinken op dat volbrachte werk Christi, geliefde. En daar zijn hart verbonden en verenigd met het lam van God. Gaat nu diezelfde God die dat lam geschonken heeft nog een keer naar dat brandofferaltaar. En neemt dan een kool van het brandofferaltaar om de lippen van zijn kind, dat gereinigd is met het bloed van Christus, nu ook de lippen te heiligen, omdat er een zuivere spraak zou komen. Dan gaan die lippen God verheerlijken. De warren van de lippen, dat zijn de verheffingen Godes. Groot en goed spreken van de Heer. Zo bekeert God als een volk. Met een lam en een kool. Dat is de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Lam van het brandofferaltaar en een kool van het vuur. Om zo zijn kind te reinigen en te heiligen door het bloed en de geest van Christus, geliefde. Zo God als een volk bekeert. En dan kunt u het ook zien. Wat erop volgt, dan kunt u het zien. En die zullen u de naam des Heren aanroepen. Die naam is als een sterke toren waarin de rechtvaardige vlucht. Die naam, dat is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden u lief. Die naam moet verheerlijk worden. En dan klinkt het woord eerst in je ziel. Die naam moet eeuwig de eer ontvangen. En dat is de hemel om dat nou eeuwig te mogen doen, geliefde. Ik zal die volken, die heidenvolken, zal ik een reine spraak geven. Ja, omdat ze allen de naam des Heren aanroepen, dat komt eruit voort. Dat is de weg die God met zijn volk houdt. Allemaal, ja, allemaal. Allemaal. En wat staat er verder? Omdat ze hem dienen. Dus nog één keer. Er wordt een lam geschonken aan een vloekwaardige die straf heeft omhelst. Omdat God God is. Omdat de helder moet zijn. Omdat God volmaakt is in al zijn deugden. Je krijgt een lam geschonken. Het uitdelging van een schuld en een kool. Waardoor hun lippen, dat is hun leven, geheiligd wordt. En die gaan de naam des Heren aanroepen. Niet alleen maar in de nood van hun leven. Maar ook omdat die naam het zo waard is om geprezen te worden. Want die naam is een uitdrukking van het wezen God. Ze hebben het wezen Gods op het oog gekregen. Ach, waar begint het mee, geliefde? Mijn ziel moet gered worden. Maar waar eindigt het mee? In God. Oh, dan zegt een van dat oude volk. Was er nou geen hel tot bestraffing, geen hemel tot beloning? Omdat u God bent, daarom zou ik u eeuwig willen dienen. Die krijgen nou God op het oog. En nogmaals, begrijp me goed ook vanmiddag. Het begint met die benauwdheid, maar daar zal het nou nooit in eindigen. Die krijgen oog voor God. Voor die heerlijke deugde God. Die krijgen God om God zelf lief. Om God zelf lief. Om wie hij is. Om wie hij eeuwig ook zal zijn. Die gaan die naam aanroepen. Daarin vinden ze al hun vreugde, al hun lust. En ja, die gaan hem dienen. Dienen. Dat is ook wat die kanttekenaar zegt. Zuiver dienen, al ons dienen daarvoor, dat is dienen van een slaaf. Om bij zijn meester een goed blaadje te komen, om gunsten te verwerven. Maar dat wordt anders dienen, er voor de Heren alleen te mogen zijn. Net als die slaaf van die hoofdman, als ik zeg ga, dan ga ik. En als ik zeg kom, dan komt hij. Dan gaat hij, dan komt hij op mijn woord. En dat is zijn lust en zijn liefde om te doen wat de Heren zegt. Hiervoor maakt nee, alles tekort. Alleen maar tekort, alleen maar schuld. En toch ligt dat in zijn hart verklaard. Dat is nu de zin van het leven. Om er voor hem te zijn. Te dienen. En gemeente, u moet even verder kijken als u dat wil doen. We hebben het over de tijd van Christus, nietwaar? Dan zal de heidenen ook worden toegebracht door God het licht bestraald. En ze zullen samen met dat volk van Abraham, Isaac en Jacob, samen met de Joden, samen, heiden en Joden, samen, zoals de Heere aanbidden, alle die door God bekeerd zijn. En dan staat er zo bij, zij zullen dat doen met ernst. Van de zijde der rivier, u leest het in vers 10. Der morgen zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijn verstrooide mijn offeranden brengen. Dat zijn dus ernstige aanbidders. Wat zijn ernstige aanbidders? Aanbidders die maken de Heere groot. Weet u wanneer ze hem groot maken? Alleen al in die belijdenis. Dat ze hem niet groot maken. Alleen al in die verzuchting. Heer, ik kan u nooit groot maken zoals gij waardig zijt. Te ontvangen de lof, de dankende aanbidding. Als ze zichzelf moeten verfoeien in zakken, dan maken ze de Heere groot. Al kunnen ze dat niet beseffen. Maar de Heere zegt, daar heb ik nou een welgeval in. En die daar voor mijn troon ligt in zijn onmacht. In zijn nood, het uitlicht te schreven dat hij altijd mijn eer niet bedoelt waar hij het wel zou willen. Daar heeft God behagen in. Maar ernstige aanbidders, wat zijn dat? Het zijn mensen die leven met de eeuwigheid voor ogen. Het zijn mensen die enig besef hebben van de heiligheid van God. Die enige wetenschap hebben van de dag des oordeels die eenmaal komen zal. Het zijn mensen die gedurig verlezen naar het woord van de spreukendichter. Het zijn ernstige aanbidders. Daar kun je het aan merken. Die ernst achter zijn er mensen die spreken zo over de meest zwaarwichtige zaken. En 5 minuten later hebben ze het over de meest wereldse zaken. Dat maakt allemaal niet uit. Ik moet denken naar Jacobus. Met dezelfde tong waarmee we God loven, kunnen we ook de duivel prijzen. Een ernstige aanbidders, voelt u dat? Ernstige aanbidders, die zijn toch gekenmerkt, die zijn toch gebrandmerkt door de eeuwigheid. Dat is een van de eerste dingen die gebeurt in de waarachtige bekering. Dan gaat de eeuwigheid door je ziel. Toch uitgeroepen, eeuwigheid, eeuwigheid, dat is zo ontzagwekkend. En daar worden ze toch door gebrandmerkt, ja. Gestempeld. Het stempelt hun leven. En maakt het tot ernstige aanbidders. Die iets gaan beseffen. Wat de Bijbel mij leert. Dat ik eenmaal van ieder ijdel gesproken woord verantwoording moet afleggen. Ernstige aanbidders. Voelt u wel. Dat is nou de weg. Een reine spraak geven. Hart en mond worden vernieuwd. Dan komt er een ander spreken. Een ernstig aanbidden en een God dienen. Wat is dat? Dan heeft de Heer het toch gezegd bij Micha. Dat is toch niet anders dan recht doen. Vijand van het kwaad recht doen. Weldadigheid lief te hebben. Ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Dat is zich onbesmet bewaren van de wereld. Dat is de ware godsvrucht. En die worden enige mate gevonden bij dat volk. En er staat er één woordje bij, en dan gaan we samen zingen. En ook eenparig. Vanmorgen geleerd, en ik hoop dat we het werk geleerd hebben. Een mens is een vijand van God en van zijn naast. Die staat er alleen voor, dat wilt hij ook. Want hij leeft ook alleen voor zichzelf. Maar nou, in die ware bekering, dan komt er iets eenparigs. Dat betekent in de grondtaal dat ze samen één juk dragen. Onder één juk gebracht, brengt u ons onder de wet? Jazeker, onder de wet van de liefde. En dat juk, dat is niet zwaar, zegt Christus. Nee hoor, samen onder één juk. Dat is eenparig. Zeg maar schouder, dat staat Sichem, hè, schouder. Schouder aan schouder. Dat is het ware volk. Die kent de gemeenschap der heiligen. Zoete banden die men binden aan de zere lieve volk. Er zijn de gemeenschapsoefeningen. De kinderen hier en daar, elders op de wereld. Is meegemaakt met de begrafenis of als volk ervan wist. Dat er gebeurde toen de koningin werd begraven. Er mogen de ontmoetingen zijn, soms zomaar buiten, dat ziel in één voelt. En dat ze van elkaar weten waar ze geboren zijn. Dat is gemeenschap der heiligen, dat is eenparig. Daar komt een lotsverbondenheid, nu al zo kun je het noemen. Nee, daar komt die ene geest en samen gemeenschap hebben. Dat is niet alleen maar dat de een de ander wil overtroeven met hoe hij bekeerd is en hoe diep hij gegaan is, nee. Dat is eigenlijk ten diepste, kom maak met mij de Heere groot. Dat is het. Dat zullen ze straks eeuwig doen. En zullen ze elkaar niet meer zien hoor. Ze zijn samen één al over het lam dat geslacht is. Dat lam al mijn liefde waardig. Eenparige liefde. Dat is gemeenschap der heiligen. En die gaan samen God dienen. Hier een beginsel. En straks ten volle. En dan wordt het waar waar we nu gaan zingen. Dan voelt mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. 119 vers 86. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Josia, vanmorgen donkere tijd. Maar ik zal in uw midden doen overblijven, een Jeremia, een Hilkia, een Josia, een Sefanja, een Hulda. Ze zullen er altijd zijn. Er zal een overblijfsel zijn. Zo donker kan die tijd niet zijn. Of ze zullen er nog gevonden worden. Anders was er geen wereld meer. Er moet nog huidraad ingezameld worden. En er is nog een volk. Alle tijden door zullen er zijn. Ik zal in uw midden doen overblijven. Ik. Dat is dat soeverein. Van eeuwigheid verkoren. Ik zal niks doen. Ik zal alleen maar tegenwerken. Maar ik zal doen overblijven. En dat geeft nou werkelijk moed. Alles is moed benemend. Het meest mijn eigen leven. Maar dat geeft moed. Ik zal. En als hij dan met kracht komt te spreken, dan kan die kerk dat wel eens geloven. Ik zal. En dan staat erbij in het midden van u, dus te midden van dat volk. We hebben er vanmorgen iets van moeten zeggen. Van dat Jeruzalem. Van die godsdienst. Van Juda. Van Nederland. Europa. Te midden van al die mensenkinderen. Doen overblijven in het midden van die mensenkinderen. He? Wat betekent dat in het midden van? Nou, dat betekent in de eerste plaats dat Gods kerk mede onder de oordelen zal komen. Die kunnen ze niet ontlopen. En als de oordelen komen, ze komen. We gaan niet in op al die crisis. Het zijn voorboden van de grootste en laatste crisis. Maar ook Gods volk, nee, naar de ziel zullen ze uitgered worden. Maar die zullen ook de slagen ontvangen. Die zullen mede hebben te buigen onder de straffende hand Gods. Dat betekent in de eerste plaats in het midden van u. In de tweede plaats betekent het ook in die zin er niet buiten. Dat ze ook de hoogmoed moeten kruisigen. Alsof ze daar buiten beter af zouden zijn. Zo van, ik ga verhuizen hoor. Ik ga daar naartoe, want daar redt de Heer nog zijn volk. Zo bij elkaar. Zo je eigen kerkje oprichten. Zou ik dat ook wel willen? En als verlossen zijn van die mensen die het altijd anders willen. En die altijd maar tegenwerken. Ik wil wel eens een keertje rust. U ook? Kom, dan gaan we verhuizen. Zullen we samen daar niet een kerk beginnen? Met een paar mensen zullen er wel niet veel zijn, nietwaar? He, want ja, zo een als ik het ben, zo zijn er niet veel hoor. Of denkt u anders, zeggen ze eerlijk. Zullen we dat maar gaan doen dan? Nee, ik zal in het midden van u doen overblijven. Daar middenin. Als ik ooit besefte wat een volkskerk is, ja, dan de laatste 20 jaar. In het midden van u. Je zou toch weglopen. Maar dat is hoogmoed, mensen. Dat is hoogmoed. En wat is het goed om te midden van dat volk te zijn waar je zelf uit voortgekomen bent. En iedere dag mag er een wonder wezen, Heere, dat u me eruit gehaald heeft. Kunt daar niet boven komen, u wel. In het midden van u doen overblijven. Daar kun je ontlopen. Nou, Israël zal alleen wonen, jazeker. Zij zal niet meedoen. Maar wel zijn te midden van die volksgenoot. Die ook op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Zou u nog eens een woordje mogen spreken voor die arme ziel? Of sta je er ook al boven? Ik, het soevereine ik, zal doen overblijven in het midden van u, dat volk van Nederland. Een ellendig en arm volk. Dat is Gods kerk. En dan zegt u vanmiddag, hoor je er ook bij? Want dan kan ik ook aan tafel gaan. Hoor je er ook bij? Dan ga ik goed luisteren. Maar dan ben u te laat. Dan moet ik eerlijk zijn, dan ben je te laat. Gaan we nu pas luisteren. Of er misschien iets gezegd wordt. Ik ben ook ellendig, ik weet het niet meer. Heb je heel veel verschillende soorten ellendige mensen. Die zeggen, ja, ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Nou, dominee zegt het nou eens, daar is het juist voor, toch? Die niks hebben, wel nee. Komt u erbij? moet een borg hebben, mensen. Ja, maar het kan toch een beginnetje wezen? Hoe weet u dat? Ja, maar ben zo verslagen. Dat is de hel vol van. Ja, maar. Nee. Nee, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En alsjeblieft, alsjeblieft. Ik hoor zoveel ketterij. De kerk wordt steeds kleiner, maar de ketterij is steeds groter. Dan hoor ik, ik heb me echt aan mijn stoel vast moeten houden. Over verenigd zijn met Christus zonder gemeenschap. Ja, wat een mens allemaal niet bedenkt, hè, om er toch maar bij te mogen horen. Nee, mijn vrienden. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En als een mens van dood levend gemaakt wordt, als dat wonder der wonderen geschiet, zou hij dat niet weten. En zou hij verenigd kunnen zijn zonder gemeenschap, zonder vergeving der zonden. Zou hij dat dus niet delen in de weldaden van Christus? Geliefde, wat een mens allemaal niet doet om erbij te mogen horen. Maar houd u vast aan de zuivere leer. Die vanouds ons wordt overgeleverd. Zoals God al zijn volk bekeert. En dat is met bewustheid van de zaak. En dat gebeurt tegenuit ook. In het midden van u doen overblijven. Wat is dan een arm en ellendig volk? Die mensen die niet weten. En dus, zet me er nou ook eens bij vanmiddag. Nou. Al was het waar, zou ik er nog niet door een dominee bijgezet willen worden. Heren, alsjeblieft, zet u me erbij en als ik er niet bij hoor, zeg het dan. Dan zou ik nu nog bekeerd kunnen worden. Zal ik dat maar zeggen dan? Wat is een ellendige naar een volk? Doen overblijven een ellendig en arm volk. Let op de volgorde. Een ellendig, die zijn door God en tot God bekeerd. We hebben het geleerd vanmiddag. Hun hart en tong vernieuwd. Die gaan God aanbidden. Dienen en die kennen de gemeenschap der heiligen. In gebrek met veel lek. Ja, maar wel kennen. Altijd tekort, zeker. Het wordt steeds erger, ook dat. Maar niet die eerste ellende meer. Voor de waarneming misschien nog buiten God. Maar nu is ellende voor dat volk. Juist omdat ze gekend hebben. Dat ogenblik dat hun grote schuld werd weggenomen. Dat de gunst in de gemeenschap werd hersteld. En die weer te moeten missen. Maakt een volk ellendig. Dan staan ze er buiten maar anders dan voorheen. Dit is de ellende van dat volk, van die kerk. Ze leven hier in het buitenland. Dat is ellende. In een wereld nog buiten God. Met zoveel dat scheiding maakt. In mijn hart, hier buiten, dat mij afleidt van dat ene nodige. Dat is de ellende. Ik ben een buitenland. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Een gast en bijwoner. En ik mis de volle inwoning. En ik hoor Paulus zuchten. Dat is gezond. Dat is eerlijk. Ik wens te wel ontbonden te zijn de Christus te wezen. Is ver weg het beste. Om uit deze aardse woning intrek te mogen nemen in die hemelse woning. Die zijn vreemdelingen en kunnen hier niet aarden. Dat is een ellende. Ze leven nog in menig opzicht buiten God. Ten tweede, daarom ellendig, bedroefd over hun eigen leven. Over een wereld liggend in de boos. Ze roepen het uit met Jesaja. Ik ben een ellendig mens, wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen. Ja, maar je bent bekeerd en toch in leven, meer en meer. Die verdorven natuur die er nog is, die er blijft en pas met het sterven voor eeuwig zal worden weggenomen. En ik woon te midden van een onrein volk, te midden van een onrein volk. En dan weer die kool nodig te hebben om eens goed van de Heer te spreken, moet ik iedere keer een kool hebben van het brandofferaltaar. Ik kan het met de gedane zaken niet doen en met de ontvangen weldaden kan ik het niet stellen. Meer en meer bediening nodig. Weer een kool, dan zal ik goed van u spreken. Dat is de ellende. Inleving van de volkomen afhankelijkheid. Zonder mij kunt gij niets doen. Arm. En daarom arm, want ze hebben niets in zichzelf. Maar alles in hem, dan kan ik niet bidden. Maar als hij gebed geeft, dan is er gebed. En dan kan ik niet geloven. Maar als hij geloof geeft, dan is er geloof. Ja, dat is nou arm. Alles in hem en niets in mij. Van vat in vat ontledigd te worden. Uitgeschud en berooid en zo eenmaal de reis te mogen beëindigen, geliefde. Dat is nou ellendig en arm. En die zullen de naam des Heeren betrouwen. die op alles de dood hebben leren schrijven. Keer op keer moet dat weer gebeuren. De naam des Heren betrouwen, dat is zinken en zakken. Ik was zo blij, zo even nog tussen de middag. Dan kijk je nog en dat staat op het laatst hinkende. Hinkende. En verdrukte. Ze zijn nooit verdrukkers geweest, maar nu zijn ze verdrukten. En hinkenden en zinkenden. En ik kan het leven niet vasthouden. En dan zink ik weer. En wat is het dan als een mens zinkt? Dan zinkt hij op Christus. Onder water zinkt hij op hem. Die zijn kerk voor eeuwig heeft behouden in zijn zoen en kruisbloed. Zinken en zakken is niet wat ik wil, maar dat is nou precies wat God wel doet. En dan zinkt hij en zakt hij weer op die ene offerande van Christus. Dan komt hij weer in de zoon van Gods liefde en dan is hij alles kwijt en houdt hij God over. Die is op de naam des Heren betrouwen, dat is zakken en zinken, geliefde. Zakken en zinken en zo worden zij verzekerd. Dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daartoe heeft God het avondmaal verordineerd, om dat nog door brood en wijn te verzekeren. Niets kan u scheiden. Hij die begonnen is, zal het volleindigen tot op de dag van Christus. Zinken en zakken op het offer van Christus. Die zult de naam des Heer betrouwen. Hoe weet u dat? Dat zal ik u ook nog zeggen. Want dat hebben die Godslippen zelf gezegd. Die twee reine, zuivere Godslippen hebben dat gezegd. Wat? Ik zal mij doen overhouden. En daarom gelooft de kerk dat niets haar kan scheiden van de liefde God. Ik zal mij doen overhouden. Dus dat is overhouden, overblijven. Alles zal vergaan. Als jeugd van de gemeente, hoor je dat? De wereld waar je hart op zet. De toekomst waar je naar uitziet, zal alles vergaan in het vuur. De wereld en de begeerlijkheden gaan voorbij. Maar die de wil Gods doet, die zal blijven een overblijfsel. Ik zal mij doen overhouden. Die zullen overblijven als alles wegvalt. Alles voorbij gaat, blijft dat volk. Voorwerp van Gods eeuwige liefde. Om in die liefde eeuwig te mogen delen. Een overblijfsel, dat heb ik zelf. En daarom gelooft de kerk, met alles wat er tegenop komt, toch, niets kan mij scheiden van de liefde Gods. De wereld en haar begeerlijkheden gaan voorbij, geliefde. Het overblijfsel zal er zijn, zal er altoos zijn. Dat volk zal aanzitten aan de tafel des Heren. Dat volk zal daar zich boven verblijden in de God huns heils. Geliefde, eeuwig zal hij ze vergaan. Eeuwig zal hij ze samenbrengen. In die vreugde, in die blijdschap die nooit meer voorbij zal gaan. Dan zullen mijn lippen uw lof verkondigen. En de uwe alleen. Dat volk hier hinkend, zinkend, onderdrukt en uitgestoot. Maar daar geen hinken en zinken meer, maar rusten. Rust op het volbrachte werk van Christus. Eeuwiglijk en altoos. Is dat uw blij vooruitzicht? Dan is dit het allerhartinnemendste, het allerhartverblijdendste. Niets. Nee, ik weet in de hemel zul je die onderscheiding misschien niet meer kunnen maken. En toch wil ik het zeggen. Niets. Zal dat de grootste vreugde zijn. Ik mij verblijd in de Heer. Maar zo oneindig ver daarboven gaat dat andere. Wat ze van je ook mocht opschrijven. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar het staat er. Dan zal God zich verblijden. U zegt, Heer, dat begrijp ik niet. In zo'n afschepsel. Zo'n arm en ellende volk. Laat maar liggen. God zal zich verblijden, ja. Dan zal God laten vrolijk zijn. Met blijdschap. En dan zal zwijgen. In het heilige zwijgen. Zwijgen in zijn liefde. O, dat alleen. Dominee Koster zei het. Hij zegt, dan hoef ik nooit meer iets te zeggen. Nee, ik zal wel eeuwig zingen tot Gods goede tieren. Nee, hoor. Maar zoals het hier nu ligt, hè, dan hoef ik nooit meer wat te zeggen. Als ik alleen maar mag luisteren naar de stem der liefde. Of dat andere. Als ik daar nou voorwerp van mag wezen. Het zwijgen Gods. Dat heilige zwijgen. In zijn liefde. En dan zal hij, de drie-enige God, zich verheugen. Met gejuich. Met gejuich. God zich verheugen met gejuich. over zijn duur gekocht, van eeuwigheid beminde kerk. Eeuwig zal de kerk daar zijn in die zuivere godsliefde. En met een zuivere stem, een zuivere galm, een blijde psalm. Hem aanbidden, want hij die vorst der aard is die hulde waard. Amen. Laten we trachten te eindigen. Heren, dat zal eenmaal niet meer nodig zijn. Dan hoeven wij niet meer trachten te eindigen, want er zal geen einde meer zijn. Hier nemen alle dingen nog een einde. Straks komt de kerk daar in het eindeloze van uw liefde. En wilt ge ons daartoe allen, als het toch kan en mag en met uw raad kan bestaan, heren. Voor inwinnen, de kinderen in de kerk, een woordje, een woordje. Zuivere godskennis, Heer, wie u bent, dan verliezen we het. Dan verliezen we het. Tegen onze eigen goden, onze eigen zelfbedachte goden, ach nee. Maar als u werkelijk komt in uw deugden zich vertoont, Heer, dan gaat door de vijandschap de mens daar al zijn lust en liefde inzien. Wilt u dat nog schenken? Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons in de week van voorbereiding. Heer, het leven is een dam te dood, wenkt ieder uur. En we horen het en we zien het ook. Alles gaat naar het einde. Het is nog een enkele stap voor de kerk, dan is het thuis. We zouden ook ons hier nog willen verwaardigen. Daarbij te mogen zijn bij dat volk. Dat ellendig en arm is. Maar dat zich mocht leren toebetrouwen aan de God van genade. Van genade alleen. Die God die nog nooit één woord heeft herroepen. Die zo getrouw is als sterk en die ook het werk voor zijn kerk zal volledigen. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Gedenk ons dan om Jezus willen. Amen. Psalm 40, vers 8 tot slot, gemeente, is de kostelijke psalm. Verheug het volk, verblijd hen, allen heren die naar u zoeken, telkens stond, legt steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en heer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. En wat er verder volgt, in het 8e vers van Psalm 40.
Thank you.
harten ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.